Leuk dat je weer luistert naar de Vogelboeken-podcast van Vogelbescherming. We zitten in onze winkel in Zeist, in de Serre, tussen de telescopen, het vogelvoer en de vogelboeken. En we kijken uit op, hoe kan het ook anders, een vogelvriendelijke tuin. Maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Mijn naam is Arjan Berben, ik ben co-hoofdredacteur van het blad Vogels. En rechts van mij zit Gert Ottens. Hij is ornithobibliofiel. Maar eigenlijk vooral werkzaam bij vogelbescherming. Toch, Gert, dat zeg ik allemaal goed, hè?
Ja, zeker.
Oké, mooi. We gaan vandaag vragen stellen aan Anne-Marit van Broekhoven. Zij schreef het boek De Bionische Vogel.
De Vogelboeken-podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Maar allereerst zou ik wel eens even willen weten, ja, welke vogel zag je eigenlijk toen je hier op weg naartoe was?
Nou, op weg naartoe had ik de brug die over de IJssel gaat, daar stond file. Dus ik had uitgebreid de tijd om even rond te kijken.
Yes.
En daar dacht ik een zeearend te spotten.
Enorme vleugels
en ja, mooie witte staart.
Oh, ja. Nou ja, dan is het bijna wel duidelijk, denk ik. De brug over de IJssel, waar precies?
Bij Deventer.
Oh ja, dat moet goed kunnen. Volgens mij zit daar ook een broedpaar, dacht ik, in een van die uiterwaarden daar. Dus dat zou, ja, fantastisch. Ja,
gespot.
Ja.
Ja, vinkje.
Ja, mooi. Je hebt een boek geschreven onder de titel De Bionische Vogel. Waar gaat jullie boek over?
Nou, met De Bionische Vogel nemen we je mee op ontdekkingstocht door het vogelrijk. Daar laten we je op een andere manier naar vogels kijken. En je ontdekt tevens, gaan we in vogelvlucht door biomimicry. En dat is een manier van het oplossen van problemen door de natuur te gebruiken als inspiratiebron. Dus we kijken bijvoorbeeld wat snavels, vleugen en zwermen ons kunnen leren voor het maken van handig gereedschap, om samen te werken, hoe we kunnen leven zonder afval. Hè? En als we het over samenwerken hebben, bijvoorbeeld waarom het slim kan zijn om samen te werken met je concurrent. Of met iemand die eigenlijk over de dingen altijd anders denkt dan hoe jij erover denkt.
Dat zijn al meteen intrigerende vragen. Waar komt het element bionisch uit de titel vandaan?
Nou, ja, het komt afkomstig van biomimicry, dit vakgebied. En dat is opgebouwd uit bios en mimicry, leven imiteren. Dus leren van het leven en vervolgens kijken hoe kunnen wij dat vertalen voor onze menselijke uitdagingen.
Nou, dan gaan we dadelijk allemaal induiken in hoe vogels en natuur en andere dieren ons inspireren. Maar ik was ook eigenlijk wel benieuwd naar wat jouw motivatie was om je op dit onderwerp te storten.
Nou, ik heb eigenlijk van jongs af aan al een binding gehad met de natuur. Ik voelde me dat altijd heel erg fijn. Maar ik voelde ook altijd wat behoefte om daarvoor te zorgen en waarde toe te voegen. En jaren nadat ik was afgestudeerd als industrieel ontwerper aan de TU Delft, was ik daar weer terug voor een masterclass over duurzaamheid. En daar leerde ik het vakgebied biomimicry kennen. Nou, er ging een wereld voor me open toen ik ontdekte dat ik eigenlijk al die jaren al omringd was geweest door organismen die mij uitstekend konden leren hoe we hier in onze behoeften kunnen voorzien, hoe we kunnen leven, zonder een enorme footprint achter te laten. En ik vond dat zo onwijs gaaf. Ik vond het zo mooi om te ontdekken. Dat ik dacht, wauw, dit wil ik delen. Weet je, dit wil ik met meer mensen delen, laten zien. Toen ben ik volledig in het vakgebied gedoken. Heb er heel erg in verdiept. En ben allerlei activiteiten gaan ontplooien om dit vakgebied voor het voetlicht te brengen. En met het boek De Bionische Vogel beginnen we heel dicht bij huis door te kijken van wat kunnen we nou van vogels leren. We kennen allemaal vogels en ik denk dat hoezeer we er ook van kunnen genieten, zullen er ook heel veel momenten zijn dat we ze eigenlijk maar gewoon vinden of voor lief nemen. Dus wat kunnen we dan van die gewone dieren leren?
En vervolgens ga je dat omzetten naar een boek. Hè? Dus je hebt je research gedaan. Waar ga je dan beginnen met zoeken?
Het begint met de vraag, zijn wij eigenlijk wel zo anders als de pauw, de pinguïn of de paradijsvogel? We hebben niet zo'n mooie snavel. Laat staan een kleurrijk verenkleed en een kwartier in het water of nog geen 2 minuten in de lucht. Nou, daar kunnen we natuurlijk ook niet. Dat lukt ons niet. Maar uiteindelijk draait het bij ons net zo goed als bij hen om voedsel, veiligheid en voortplanting. We doen van alles en nog wat om in die behoeften te voorzien, maar daar draait het eigenlijk om. Nou, je zult geen knoet met een smartphone zien, maar alle behoeften die wij, die smartphone voor ons vervult, ja, die kent die knoet wel. Hij wil ook communiceren, hij wil ook navigeren, hij wil ook informatie ophalen, hij wil ook samenwerken, hij wil ook voedsel lokaliseren of nou ja, hè, wij kunnen dan met de appie thuis laten bezorgen. Dat doet hij nog niet. Maar dus kortom, we delen dezelfde behoeften, maar de manier waarop we het invullen is totaal anders. Nou ja, dat is het eerste stukje van het boek. En vervolgens komt de verwondering. Hoe komt het dat die kolibri zomaar loodrecht de lucht in kan gaan? En waarom hebben wij een startbaan nodig? Hoe kan zo'n rupelschier overleven bij min 55 graden in de lucht? Of een gierzwaluw 10 maanden non-stop in de lucht zijn en zelfs slapen terwijl die vliegt? Bizar, toch? En hoe kan het dat ik als volwassene op een struisvogel-ei kan staan, zelfs met mijn dochter van 11 op de rug, zonder dat hij kapot gaat, terwijl zo'n klein kuiken alleen een eisnavel heeft om open te maken? Nou, in de verhalen komen dus dat soort dingen aan bod en gaan we kijken van, ja, maar hoe zit dat dan? He? Kijken we ook, oké, en wat kunnen wij er dan van leren? Plus, welke innovaties hebben we al gedaan? Welke problemen hebben we opgelost met hulp van wat we hebben geleerd van vogels? Want het wordt volop al toegepast. En tot slot kijken we ook naar de succesformule van de natuur, om het zo maar even te noemen. En dat is een verzameling strategieën die organismen toepassen, vogels net zo goed, waarmee, laten we zeggen, de kans om te overleven op aarde zo groot mogelijk is. Maar ze ook een gezonde aarde achterlaten. Want dat is natuurlijk inherent met elkaar verbonden. Als je als soort wil overleven, kun je je nest niet vervuilen. Nou ja, en met dit boek willen Margot Westerman, de illustrator, en ik eigenlijk de lezer uitnodigen om te verwonderen over de natuur. Om vragen te stellen, om te onderzoeken. En buiten de gebaande paden te gaan. Om de belemmerende gedachten van, we kunnen dit niet oplossen. Gooi dat nou eens even hup naar buiten. En sta eens open voor totaal nieuwe oplossingen. Kijk, had je 200 jaar geleden gezegd dat we ooit met 100 tegelijk een mechanische vogel de oceaan over zouden vliegen? Of had je gezegd dat we gefrituurd ijs zouden eten? Ze wist niet wat het was, maar stel. Had je gezegd dat we op afstand zouden opereren? Je was waarschijnlijk gelijk in een gekhuis gestopt. Doe normaal! En alleen maar omdat dat niet paste binnen de kennis en kunde en het tijdsbeeld van dat moment. En je merkt dat als je de natuur induikt, dan ontdek je een wereld aan mogelijkheden. Dat vind ik gaaf.
Je praat er super enthousiast over. Dus ik zit ademloos naar je te luisteren. Ja. Ik vroeg me nog af, dit gaat uiteindelijk een boek worden. Of dit is al bijna een boek. Maar je had het net ook nog over andere activiteiten die je op dit vlak ontplooit. Dus waar moet ik dan aan denken?
Van alles en nog wat. Ik ben met een museum aan het kijken of iets leuks kunnen doen. Ik geef wel eens lezingen op scholen. Ik heb op de Hogeschool van Amsterdam een gastcollege een verpakkingsminer gegeven. Ik ben bezig met een project over verpakkingen. Ik ben uiteindelijk ook industrieontwerper en ik zie een enorm potentieel in de verpakkingsindustrie om daar dingen efficiënter te krijgen, om daar de footprint enorm naar beneden te halen. Dus ik ben met van alles en nog wat bezig. Ja.
En wel steeds met de natuur en vogels specifiek als inspiratie of als voorbeeld.
Ja, vogels was nu en dat vind ik fantastisch. Maar er zijn ook heel fascinerende schimmels en planten. En ik heb wel eens gekeken naar een dier waarvan ik dacht, daar willen we ons niet mee associëren. En toen dacht ik, dat is de mestkever. Als je tegen iemand zegt, weet je dat je eigenlijk hetzelfde bent als de mestkever, dan denken ze, doe normaal. Dus ik denk, ga ik eens even uitzoeken. En uiteindelijk had ik wat uitgevonden. En ik had op YouTube een filmpje gevonden van een hoogleraar in Johannesburg. En die had ik een mailtje gestuurd of hij mij wat vragen kon beantwoorden. Daar kwam geen reactie op. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik bel hem gewoon op. En die man zei, maar ik weet wie je bent. En ik heb gisteren nog jouw mail gezien. Ik wil heel graag antwoorden, maar ik kan zoveel vertellen. Laten we gewoon even nu bellen. Ik heb 40 minuten geloof ik met die man aan de telefoon gezeten. En ik was laaiend enthousiast van de mestkever. Weet je, het maakt uiteindelijk niet uit over welk organisme het gaat. Van elk organisme kun je dingen leren.
Ja, nu gaat dat boek vooral over vogels. Het heet ook de bionische vogel. Waarom heb je dan specifiek toch vogels gekozen als...
Omdat ik wilde gewoon heel met dieren beginnen die we kennen. Die dicht bij ons staan. Ik denk, als we beginnen met een dier dat ver weg is, dan denk je, oké, dat is heel bijzonder, maar dat is heel ver weg. Maar nee, het is die mus, of het is die ekster, het is die specht. Het is die vogel die je elke dag ziet, bewijzen van. Hè?
En voor wie is het boek dan eigenlijk bedoeld? Tenminste, je zegt het al, vogels dicht bij huis. Dus het is eigenlijk voor iedereen.
Het is eigenlijk voor iedereen, maar het is wel zo geschreven dat een kind vanaf een jaar of 11, 12 het zou moeten kunnen begrijpen.
Oké. Okay.
Ja. Dus soms wordt wel bepaalde dingen even uitgelegd die je als volwassene misschien weet. Maar ik wil ook juist wel de jeugd aanspreken. En dat is ook, zeker in deze tijd, de afgelopen jaren, heeft de jeugd toch vaak wel, je hoort veel dat jongeren best een tik hebben gekregen van alle ellende, alle die overigens uitgestort wordt. Is het niet corona en is het wel alles met het klimaat of is het oorlog? En ik denk, ja, jongens, dat klopt ook wel. Er zijn wel uitdagingen, maar er zijn ook oplossingen. Weet je? Er zijn veel meer oplossingen dan je ooit kunt voorstellen. Dus laten we daar eens naar kijken. Dus dat was ook de reden dat ik zei van, ik wil gewoon dat dit in eerste instantie de jeugd kan empoweren, zeg maar. En kan laten zien, oké, hey, als ik nou mijn talent eens inzet en mijn krachten bundel met wat ik van de natuur kan leren, hoe ver kunnen we dan komen?
Ja, ik denk ook dat je eigenlijk dit boek zou moeten opnemen in het curriculum van de industrieel ontwerper op de Technische Universiteit.
Toch? Nou, absoluut. Nou, ik ben ook met de middelbare school aan het praten. En zij willen het ook graag bij Mimicry integreren in een opleiding. Dus dat lijkt me ook. En er zijn op zich ook al lesmaterialen en dingen voor. Maar ja, absoluut. Ik zou het heel leuk vinden als het meer in opleidingen terugkomt.
Een belangrijk deel van het boek is natuurlijk al wat je zelf al zegt. Die biomimicry en hoe we daar als mens zeg maar iets aan kunnen hebben. Zou je misschien een voorbeeld kunnen geven van hoe vogels specifiek ontwerpers hebben geïnspireerd?
Nou ja, kijk. Een van de uitdagingen van deze tijd is natuurlijk energie. En in de natuur is energie ook een kostbaar goed. He, als een knoet te veel energie verspilt, dan kan dat zijn kans op te overleven, zijn veiligheid, zijn voortplanting ook in gevaar brengen. Dus als je kijkt naar vogels, hoe ze ermee omgaan met hun energie, met het voedsel vergaren of met het warm houden, met het bouwen van een nest, enzovoort, enzovoort, dan is er dus heel veel te leren. Nou, architecten, ontwerpers en constructeurs laten zich bijvoorbeeld kijken naar de holle botten, structuren daarvan. Of de schedel van een ekster. Die is opgebouwd uit extreem dunne plaatjes. Die dan weer verbonden zijn met dunne schotjes. En zowel die botten als de schedel. Die leveren dus supersterke constructies op. Die tegelijkertijd ook licht van gewicht zijn. En dat is heel interessant voor constructeurs, ontwerpers, architecten. Om dus sterk constructie te maken met minimale hoeveelheid materiaal.
Is dat iets wat al wordt toegepast nu? Of
ja,
is dat
absoluut.
Nog...
Ja hoor, in bruggen en overkappingen en van alles. Ja hoor, ja. Ja. En een andere is bijvoorbeeld bescherming tegen bacteriën. Als wij ons willen beschermen tegen bacteriën, schimmels, ziektemakers, dan zeggen we, oké, we hebben wat chemicaliën en dan hebben we het probleem opgelost. Voor nu in ieder geval. Even kort door de bocht, maar dat is in veel gevallen wat er gebeurt. Terwijl als je naar de natuur kijkt, dan merk je dat er hele andere strategieën zijn naast het zomaar doden. Dan kun je ook afweren. De natuur gebruikt onwijs veel structuur. En dan zie je bijvoorbeeld in de zeekoet, is dat volgens mij, die heeft op zijn eieren zitten er hele kleine kegeltjes. En die kegeltjes zorgen ervoor dat bacteriën en vuil daar niet aan kan hechten. Daardoor blijven ze schoner, worden ze minder aangetast. Dus dat is bijvoorbeeld, en dat zien we ook bij lotusbladen, zie je bij haaien. Die hebben allemaal een bepaalde structuur om zich te beschermen tegen het aankleven zeg maar, van andere dingen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld spreeuwen. Spreeuwen die beschermen hun jonkies tegen bloedluizen. Nou, en hoe doen ze dat? Ze halen bloemen in hun nest. Ze verwerken bloemen in hun nest, want in die bloemen daar zitten roofmijten. En die roofmijten eten dan die bloedluizen op. Dan kan je zeggen, maar dan heeft de natuur nog steeds een strategie van het doden. Dat klopt, maar in dit geval is het voedsel. En wordt er verder geen schade toegebracht aan het overgeleven, zeg maar. Dus dit is een natuurlijke manier om te gaan met ziektemakers.
Oh, dus moeten meer bloemen in huis halen, begrijp ik. Om te beginnen.
Nou, wie weet.
Ja. wat ik zelf ook wel heel intrigerend vond in het boek, en dat komt ook meerdere keren terug, en dat maakt vogels, wat mij betreft, dat maakt vogels ook uniek, veren.
Ja.
Ik bedoel, er is geen andere soortgroep, of in ieder geval, er zijn geen andere dieren met veren dan vogels. Dus dat maakt ze op zich al uniek. Maar op meerdere manieren heb ik ook geleerd in je boek. Dus welke slimmigheden presenteer je in het boek op dat vlak?
Nou ja. Om te beginnen, een veer is nooit zomaar een veer. De natuur, een van de natuurlijke strategieën is form follows function. Dus een veer die heeft kleur, materiaal, structuur, vorm. Die past bij de functie van de desbetreffende veer. En zo heb je veren die bijvoorbeeld water afstoten. Kijk naar de eend. Je hebt veren die water absorberen. En dat is het zandhoenmannetje, als ik niet vergis. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk donsveren. Nou, daar heeft de eindereend, die is daar kampioen. Dons isolatiemateriaal maken, zeg maar. Die veren, dat is echt het ultieme chaos van die donsveer. Die zorgt ervoor dat er heel veel luchtkamertjes zijn. Dat heel veel lucht vastgehouden kan worden.
Die worden natuurlijk al gebruikt, ook eiderdons.
Ja, nou is biomilkie wel...
Helaas.
Ja, precies. Biomilkie is niet zo van, we nemen wat en we gaan vogels fokken om daar dan dons van te gebruiken, maar wel van hoe zit het in elkaar en hoe kunnen wij dat namaken? Dus zowel het idee van heel veel luchtkamertjes als hoe kunnen we dat maken van een materiaal dat biologisch afbreekbaar is? Of dat gemaakt wordt met processen die weinig energie vergen. Dus het gaat erom dat je niet alleen naar de vorm kijkt, maar ook naar het proces en ook het systeem wat erbij zit. Dat je het zeg maar ook holistisch bekijkt. Maar ander voorbeeld, er zijn ook veren die helpen om snoeihard door de lucht te gaan, zoals bij de slechtvalk. Of bijvoorbeeld heel zacht door de lucht te gaan, zoals bij de uil. Ja. Precies. En die uil, die heeft daar eigenlijk weer verschillende veren voor. En in het boek leg ik uit dan hoe die dat doet. Maar het feit dat hij dus zo'n oplossing, dat die bestaat uit allemaal deeloplossingen, zorgt ervoor, dat is ook iets wat je heel veel ziet in de natuur, dat zorgt ervoor dat je een heel robuust en veerkrachtig systeem hebt. Want als één van die oplossingen hebt, heeft daar verschillende, zeg maar, laten we zeggen, 5 verschillende veren voor. Nou, als wij spreken één soort veer uitvalt, niet meer doet of wat dan ook, zeg maar, dan heb je altijd nog die andere 4. Dus, maar goed, die kelkeral dus, die heeft met zijn stille vlucht, is ook heel functioneel, want dat is zijn strategie om te overrompelen en zijn prooi te krijgen, heeft die ontwerpers van ventilatoren geïnspireerd. Ventilatoren doen eigenlijk hetzelfde als vleugels en veren. Ze manipuleren lucht. Dat is dat eigenlijk. En geluid, als je ergens met het werken met lucht geluid produceert, dan wil dat zeggen dat je luchtstromingen, grote luchtstromingen hebt. Nou, wat die uil dus doet, die breekt die luchtstroming op in steeds kleinere beetjes door de vorm en structuur enzovoort van zijn veer. Nou, dat hebben ze dus ook vertaald naar die ventilatoren die daardoor veel efficiënter ronddraaien en lucht verplaatsen. Wat dus minder energie verbruikt en minder geluid voortbrengt. Als je bedenkt dat er inmiddels overal ter wereld ventilatoren worden gebruikt in computers, airconditioning systemen, nou, noem maar op. Dan is, stel dat je maar een paar procent energie bespaart, kan dat al best wat zoden aan de dijk zetten. Zeg maar.
Zeker.
Ja. En ook dat geluidsaspect. Dat is het eerste wat ik doe als ik in een hotelkamer kom, is waar zit het knopje van de ventilator? Ja. Hoe kan ik hem uitzetten?
Ja, precies. Ja.
Verschrikkelijk.
Ja. Ja, wat me sowieso altijd bij vogels opvalt, is hoe ongelooflijk efficiënt ze zijn in alles wat ze doen. Dat moet ook wel om te kunnen overleven. Ja. Maar daar kunnen wij dan denk ik ook best wel heel veel van leren. Inderdaad, als mens. Ja, in ons dagelijks leven misschien wel.
Ja.
Nou, we hebben het nu over veren. Die komen op meerdere plekken. Ik zei het al, meerdere plekken terug in je boek. Ook de kleur van veren.
Ja.
Daar valt ook heel veel over te vertellen en heel veel van te leren. Nou, als wij iets een kleur willen geven, wij als mensen, gaat dat vaak gepaard met allerlei vervuilende stoffen, chemicaliën, productieprocessen en fabrieken. Ja, hoe zouden we daar misschien iets van kunnen leren? Heb je daar iets?
Ja, zeker. Daar kan ik ook wel toepassingen van noemen. Nou, het klopt. Precies wat je zegt. Wij gebruiken vaak pigmenten, heel veel water, chemicaliën om die pigmenten aan de vezels te laten hechten. En als je bijvoorbeeld de blauwe veren van de pauw onder een elektronenmicroscoop legt, dan zie je dat er een bepaalde structuur in zit. Dus hij creëert dat felle blauw met de structuur en niet met een pigment. Er worden pigmenten gebruikt, maar in dit geval niet. En die structuurtruc, waar dus alleen dat blauw teruggekaatst wordt op verschillende plekken, en die blauwe golven versterken elkaar weer, die is vertaald naar kleding, maar ook naar beeldschermen. En nu heb je, als je telefoon weer aan de oplader moet, dan is het onder andere omdat het heel veel energie vergt om heldere kleuren te creëren, zeg maar. Nou, die vertaling naar beeldschermen, die zorgt ervoor dat je eigenlijk alleen maar een beetje omgevingslicht nodig hebt wat op dat beeldscherm valt. En dat reflecteert vervolgens door die structuur. Dus daar heb je een enorme daling in het energieverbruik. Nou, van die kleding, dat is ook wel mooi. Ook weer zo gaaf als je met de natuur werkt, dat er altijd allemaal positieve neveneffecten bij komen kijken. Je kunt zeggen, we willen de kledingindustrie willen we minder vervuilend maken. Nou, dat doen we met structurele kleuren. Hartstikke mooi. Heb je dus niet meer die chemicaliën. Maar als neveneffect, Je gebruikt ook minder water. Er wordt minder energie verbruikt. De kleuren die vervagen minder of niet. Weet je, het zijn allemaal cadeautjes die erbij komen kijken.
En dan is het dus eigenlijk de lichtval op die structuur die ervoor zorgt dat je een kleur waarneemt.
Ja. Hoe het licht wordt gebroken misschien.
Ja. Ja. Hoe het reflecteert. Ja.
Ja, fascinerende stuff.
Ja.
Ja. Ja, ja, dat is het. Superleuk. Ja.
Ja. Ja, we hebben het over veren en vogels, want dat is wel mijn meest onderscheidende kenmerk. Maar ja, als ik dan aan toepassingen denk, zit ik ook aan vliegtuigen te denken. Van, ja, dat moet toch een inspiratie zijn geweest voor de eerste ontwerpers.
Absoluut. Absoluut.
Gebroeders Wright. Of
precies, ja, daar heb je ze. Ja. Nou ja, Leonardo da Vinci die maakte ook al schetsen ervan. Ja. Maar de gebroeders Wright inderdaad. Nou ja, als je in een vliegtuig zit en je kijkt door het raampje naar buiten, moet je kijken hoeveel flapjes en klepjes er omhoog en naar beneden gaan.
Daar word ik al heel zenuwachtig.
Waar
van.
Zouden die vandaan komen? Oh, ja? Ja. Maar er zijn ook bijvoorbeeld, die zorgen ervoor dat ze inderdaad gewoon minder energie verbruiken, beter de lucht manipuleren, zeg maar, lift veranderen enzovoort. Maar ook iets anders, je hebt vliegtuigen en die hebben bijvoorbeeld achter de motoren hebben ze een soort van gekartelde rand. Nou, die gekartelde rand komt uiteindelijk weer terug bij die uil, die turbulentie vermindert. Dus je hebt minder geluid. Doordat je minder geluid produceert, heb je minder geluidswerend materiaal nodig in je romp. Daardoor heb je minder gewicht. Daardoor heb je minder kerosinegebruik. Maar ook, dat is wel leuk, want ik heb met het boek natuurlijk met heel veel mensen samengewerkt, omdat ik ook graag de dingen check en dubbelcheck. En met degene die er dan weer veel meer vanaf weet dan ik, heb ik ook contact gehad met een paar piloten. En op een gegeven moment stuurde een van hen mij een artikeltje toe van testvluchten die zijn geweest afgelopen jaar van twee vliegtuigen die de oceaan overstaken, waarbij de een in de slipstream van de ander vloog. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk hetzelfde principe als in een V-formatie vliegen.
Mm-hmm. Wat dus ganzen en kraanvogels bijvoorbeeld doen.
Ja, absoluut.
Dus de toekomst is dat we gewoon het gewoon heel druk gaan krijgen op Schiphol. Want dan gaat iedereen tegelijk het vliegtuig in. Dan stijgen ze op in een V-formatie.
Ik weet niet of we dat moeten willen, maar.
Want dat kost dan weer minder energie.
Ja.
Nou ja, zo zie ik het voor. Ik weet niet. Inspirerend. Laten we het daarop houden. Je noemt ook de eierpleister in je boek. Ja. Dat vond ik wel sowieso al een mooi woord. Maar kun je nog even uitleggen, wat bedoel je met een eierpleister?
Ja, nou, dat is grappig. Dat is kennis die de voorouders van onze voorouders al hadden. Maar die gaandeweg verloren is gegaan. Kijk, je hebt wel eens als je een eitje tikt, dat je dat eimembraan, dat velletje wat je eraf probeert te pulken. Nou, dat velletje, dat blijkt dus fantastische eigenschappen te hebben. Het is antibacterieel, het is ademend, het is flexibel. Het is natuurlijk biologisch afbreekbaar. Het heeft allemaal eigenschappen die wij ook hebben voor onze pleisters. En nu zijn er dus bedrijven, dat aan het kijken is van, hey, kunnen wij, en dat die eigenschappen heeft overigens alleen maar voordat het gekookt is. Hè, maar kunnen we eieren bij een taartfabriek of noem het wat, kunnen we die niet verzamelen en dat membraan gebruiken om daar duurzame pleisters van te maken?
Want de huidige pleisters zijn niet zo duurzaam?
Nou ja, ze zijn niet biologisch afbreekbaar, te noemen.
Ja, dat zou geweldig zijn als dat lukt natuurlijk.
En ze,
er zijn natuurlijk heel veel gerechten of taart of wat dan ook waar eieren in gebruikt worden.
Ja, absoluut. En dit is overigens, vroeger werd ook al toegepast volgens mij door de Grieken.
De oude Grieken wisten het al.
Ja.
Wat grappig.
Ja, oma, die wisten heel veel wat wij weer vergeten zijn.
Ja, dat wist ik ook.
Het favoriete vogelboek.
Neem ons eens mee naar je boekenkast. En als je daar dan voor staat en je staat bij de sectie vogelboeken, wat is dan je lievelingsvogelboek?
Nou, waar ik heel erg van geniet is Gevleugelde Architecten van Peter Goodfellow. En dat gaat over allerlei vogelnesten. Onwijs veel verschillende vogelnesten. Dus allemaal materialen, constructies, technieken die vogels toepassen om hun nesten te maken. Ik krijg er heel veel energie van om te zien dat er überhaupt heel veel soorten nesten zijn. Heel veel manieren, heel veel technieken worden gebruikt. Je hebt nesten met de ingang aan de onderkant. Je hebt nesten, weet je, hele appartementencomplexen. Van alles nog, dat vind ik heel gaaf. En wat ik hier ook mooi vind, en dat is bij vogels zo, maar bij ons mensen natuurlijk net zo goed. Ja, elke vogel bouwt zijn nest met de talenten en de kwaliteiten die hij heeft. Dus er is niet één nestsoort. Er is niet één manier om het te doen. Er zijn honderden manieren om het te doen.
En ze zijn allemaal, er is geen perfect nest. Ze zijn allemaal gewoon even
ze zijn
en even geweldig.
Precies, ja. En ze passen bij de omstandigheden, bij de context. Bij,
ja. Ja, je noemt in je boek ook een vogel, volgens mij een weversoort, die wel 6 of 8 soorten knopen gebruikt om stevigheid aan de constructie te geven.
Ja.
Dat is natuurlijk ook geweldig. Noem nog één keer de titel van het boek.
Gevleugelde architecten van Peter Goodfellow.
Dankjewel.
Op het nachtkastje.
Ja, Gert, nog steeds alles in het nette. Maar wat ligt er op jouw nachtkastje?
Op mijn nachtkastje lag, moet ik eigenlijk zeggen. Want ik heb hem net uitgelezen. Het boek Wolven op het Ruiterpad van Thijs Goldschmidt. Dat is, als ik het goed heb, vorig jaar bekroond met de Jan Wolkers Natuurprijs. En niet voor niets. Het is een bundeling essays, allemaal losse verhalen. De ene iets meer actueel dan de ander. Maar het is een hele leuke verzameling korte verhalen geworden. Het gaat over heel veel dieren, over mieren, over klaphexters. Veel invasieve exoten komen vaak terug. Ook de wolf in de titel komt meerdere keren terug. En vooral wat dat laatste betreft, ook vooral hoe we... doet Thijs toch ook wel een vurig pleidooi om voor ons mensen, ons Nederlanders, om toch met die wolven te leren leven. Dus ik vind dat hij zelf hele goede suggesties doet voor het wolvendebat, zoals dat nu natuurlijk al een tijdje plaatsvindt. Het boek is wat mij betreft wel een beetje hapsnap. Niet alle essays vind ik helemaal op zijn plek in het boek. Maar ja, hij schrijft gewoon hartstikke goed, hartstikke leuk. Dus het is sowieso gewoon een super interessant boek om te lezen. Niet alleen als het over wolven gaat, maar ook over de rol van de mens in de natuur. Wat ook wel weer een beetje een bruggetje is naar het boek waar we het net over hadden misschien. Maar ja, dus ik zou het iedereen echt
nog wel willen aanraden, ondanks je kritische noot. En het zal niet voor niks de Jan Wolkers prijs gewonnen hebben voor het beste natuurboek van het afgelopen jaar. En hij heeft natuurlijk ook de PC Hoofdprijs gewonnen voor zijn hele oeuvre aan SC.
Nee.
Dat zal ook niet voor niks zijn. Dus ja, wat jou betreft van harte aanbevolen, Wolven op het Ruiterpad. En dat heet als ondertitel Over mensen en andere roedeldieren.
Precies.
Anne-Marit, we hebben het over vogels gehad. Je deed al een enkel uitstapje, maar kun je ons nog verblijden met een mooi voorbeeld buiten de vogelwereld van hoe we ons kunnen laten inspireren door de natuur voor onze menselijke constructies, dan liefst op een duurzame manier?
Ja, ik heb ze toch her en der proberen in te smokkelen. Schrijven, schrappen heb ik inmiddels geleerd, maar spinzijde zit er bijvoorbeeld in. Hè? Dat zien we ook terug in nesten. Nou, spinzijde is echt een fantastisch materiaal waar ook al eeuwenlang mensen weten dat het hele bijzondere eigenschappen heeft en wat ze hebben proberen na te maken. En er zijn dus spinnen die wel 7 verschillende soorten draden maken, zeg maar. En dat is elke keer een combinatie van verschillende eigenschappen. En dat is bijvoorbeeld, het is supersterk. Spinzijde is eigenlijk een van de sterkste materialen op aarde. Ook sterker dan de menselijke vezels, zeg maar, die we maken. Het heeft dus vaak een combinatie van supersterk, rekbaar, watergestotend, plakkerig, antibacterieel, biologisch afbreekbaar, UV-reflecterend. Nou ja, dat laatste is voor ons niet zo belangrijk, maar voor een vogel wel. Een vogel die kan dat waarnemen. Dus het zorgt ervoor dat die vogel het web niet kapot vliegt en vieze veren heeft. En dat die spin weer opnieuw moet beginnen met het weven van zijn web, zeg maar. Dus een super interessant materiaal. En heel bijzonder als je bedenkt dat zo'n spin dat gewoon in een chemisch fabriekje in zijn achterwerk maakt. Toch? Hartstikke bijzonder. En gewoon bij de lichaamstemperatuur en aan de normale druk die er is. Nou, als je vergelijkt met bijvoorbeeld staal of Kevlar, wat ook hele sterke materialen zijn. Die worden met de heat, beat and treat principes, zeg maar, gebruikt. Waar enorm energievretende processen, hoge temperaturen, veel druk. Ja, die spin doet dat gewoon bij lichaamstemperatuur. Dus nou is er ook een bedrijf, Duits bedrijf, Spintech heet dat. En die hebben dat naweten te bootsen.
Oh.
De formule gekraakt, om het zo te zeggen. En die maken dat nu op commerciële basis voor medische hulpmiddelen voor wondtherapie en tandheelkundige en chirurgische implantaten bijvoorbeeld. Dus waar je nu nog medisch staal hebt voor pinnen als je een gebroken heup hebt of op andere plekken, zijn zij dus bezig met producten om daar te gebruiken.
Oh, wow.
En heel fijn, want het is ook, en dat noemde ik nog niet, maar het is ook een lichaam, wordt ook als een lichaamseigen stof gezien. Het spinzijde.
Oh, dat dus is ook lichaam... een extra voordeel nog weer.
Ja absoluut. Ja, ja. Dus dat is heel bijzonder en mooi. En het, weet je, dat is ook weer iets in de natuur. Er zit zo vaak, worden er allerlei eigenschappen gecombineerd waarvan wij denken, hoe dan? Ja. Bij ons zijn, ga ik het even een beetje plat slaan, een beetje korter de bocht. Maar je hebt of een sterk materiaal, of het is elastisch, of het is waterafstotend. Ik zeg maar wat, maar in de natuur heb je dus alles tegelijk. Je hebt een, net als de mossel, die lijmt zich vast in de branding. Het is zout water, het is, hoe kan je daar nou een lijm maken die ook nog eens op waterbasis is, die ook nog eens biologisch afbreekbaar is? Doe het maar.
Ja, fantastisch.
Ja, dat is overigens ook eentje die inmiddels in Wageningen hebben ze aan gewerkt. Marleen Kamperman heeft er onder andere aan gewerkt. En die hebben daar ook een vertaling van gemaakt om medisch lijm te maken. Lijm te maken voor medische toepassingen. Gebaseerd op die mossel. Mm.
Ja, als je erin gaat verdiepen, komen er een hele reeks aan voorbeelden.
Oh, waanzinnig veel.
Ja, die echt ook allemaal even, of stuk voor stuk even vast.
Ja, de moeilijkste vraag die mij kan stellen is van noem eens een voorbeeld. Want dan zijn er zoveel voorbeelden in mijn hoofd. Ik denk,
Volgens mij hebben we dat wel gedaan.
Ja.
Goed. Anyway, dankjewel.
Dankjewel
Annemarit van Broekhoven voor je enthousiasmerende verhaal over het boek De Bionische Vogel.
Graag gedaan.
Volgende keer zitten we hier en dan houden we het echt heel dicht bij huis met onze oud-directeur Fred Wouters over zijn boek De Rode Lijster. Dat wordt voor ons natuurlijk echt spannend, want we gaan met de oud-directeur in gesprek.
Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek. Of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.